Dit is Kerk in Delft.
Een hele goede middag. En als u net uw bordje met lunch op tafel zet, eet u vooral ook heel smakelijk. Dit is het programma Kerk in Delft. Het programma van voor, door en met de kerken. Ik heb één gast vandaag. En zoals hij zelf zegt, hij weet van een heleboel een beetje. Dus we gaan eens even kijken waarover hij zo al het een en ander weet.
Nu volgt het gesprek van de week.
En na dit toch wel swingende nummer van Emmylou Harris is inmiddels aangeschoven Rob van Essen, een van mijn co-presentatoren ook van dit programma, maar vandaag in een andere hoedanigheid. Welkom Rob.
Dankjewel.
Ja Rob, we moeten even een beetje improviseren, want normaal heb ik altijd twee gasten, als het een beetje lukt natuurlijk. Maar ja, we zitten met dingen als herfstvakantie en andere dingen waardoor mensen soms gewoon niet kunnen. Ja, en dan moet je eens een beetje gaan nadenken hoe je het dan wil doen. Maar Rob zei het in ons voorgesprekje al. Hij weet een heleboel over een heleboel verschillende dingen. Dus we gaan eens kijken. Ik ga hem gewoon eens even aan de tand voelen over wat andere dingen dan. Want jij schrijft onder andere. Daar gaan we het straks nog wat uitgebreider over hebben. Maar dat deed je al heel lang, hè? Schrijven.
Ja, ik denk dat ik... Ik heb al van jongs af aan een dagboek bijgehouden.
Mm-hmm.
Ik heb nog dagboekaantekeningen van mijn 8e jaar. En over de ruzies met mijn zusjes, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Want ik was de oudste jongen en moest altijd de verstandigste zijn thuis.
Zo gaat dat.
Maar ik ben echt gaan schrijven zo vanaf mijn 18e ongeveer.
Want had je ook echt die ambitie om die kant op te gaan?
Nou, ik wilde vroeger journalist worden.
Oké.
Ja.
En hoe was je daar zo bijgekomen dan?
Ja, ik verslond kranten. Ik was 14 jaar en dan ging ik naar christelijke jeugdkampen.
Mm-hmm.
En ik bezorgde de krant al om 4 uur 's morgens. Ik had een valse leeftijd opgegeven bij de krant.
Oei.
Om de krant te kunnen bezorgen en een bijverdienste te hebben. En als ik dan op vakantiekamp was, dan liet ik de Volkskrant nabezorgen in het vakantiekamp. En zat ik daar tussen die andere 13, 14-jarigen, zat ik 's morgens bij de koffie wijsneuzig de Volkskrant te lezen. Terwijl al die anderen zich met veel leuke dingen bezig hielden, volgens hun.
Ja, uiteraard. Ja. En in welke richting zou jij dan journalist hebben willen worden? Zou je echt de crime fighter, de harde kant?
Nou,
of had je toen al het idee, nou, maatschappelijk, dat ligt mij beter?
Ik was gewoon ontzettend in nieuws geïnteresseerd.
Ja.
Dus nee. En je had ook nog niet zo'n idee dat er speciale journalisten waren voor crime. En dat is tegenwoordig allemaal gekomen. Maar ik heb het nu echt over, laten we zeggen, midden jaren 60, hè, begin jaren 60. En dus er was het speelde het allemaal nog niet. Maar ik was met het nieuws bezig en ik wilde wel met mijn neus bovenop dingen zitten.
Dus die nieuwsgierigheid.
Ja.
Dat is wel een woord wat jou kenmerkt.
Jazeker. Ja, wij woonden in de Vossierstraat in Amsterdam bij het Vondelpark. En vlak in de buurt waren de happenings bij het Lievertje.
Ja.
Het Spui. Met André, Roel van Duin en anderen. En dan sloeg de mobiele brigade sloeg erop los. En ik ging daar naartoe. En ik wilde dat meemaken en zo.
Jij wilde daar een soort van bij zijn.
Ja, en mijn verloofde vond dat verschrikkelijk. Blijf nou thuis, doe dat nou niet. Straks krijg je nog een klap of zo. Dat moest ik toch wel zien. Ja.
Maar hoe is dan die beweging ontstaan van die journalistieke interesse die jij hebt? Tenminste, als ik jou zo een beetje heb leren kennen, ook door de gesprekken die wij zo her en der voeren, dan heb jij die nieuwsgierigheid heb je sowieso nog steeds. Die drive om dingen te willen weten. Maar hoe is dan die verschuiving richting dat meer dat sociale domein, zullen we maar zeggen? Hoe is dat?
Nou, toen ik jong was, dat mag ik wel zeggen op mijn 75ste. Toen ik jong was, toen is net de school voor de journalistiek opgericht.
Mm-hmm.
En daar wilde ik eigenlijk wel heen, maar mijn vooropleiding deugde niet. Ik had MULO en je had HBS nodig. Dus dat zat er niet in. En dus ik heb die droom gestald, nooit weggedaan. En ik ben toen in de verpleging gegaan.
En waar kwam die interesse dan
nou,
ineens
Nou, ik wilde wat voor mensen doen.
Ja.
En in de verpleging ontdekte ik wel dat ik dat niet tot mijn 65ste wilde doen. En daar raakte ik in de theologie geïnteresseerd. En als je eenmaal dominee bent, dan moet je ook heel veel schrijven. Voor het kerkblaadje en voor dit en voor dat. En ik heb zelf altijd als een soort principe gehad dat ik wilde geen voorspelbare vrome stukjes schrijven. Dus het gaat er mij om je heen te kijken, wat gebeurt er om je heen, waar zijn mensen mee bezig. Dus ik heb altijd observerende stukjes geschreven. Dat heeft me ook wel eens problemen opgeleverd in een gemeente. Want dan kwam ik in een nieuwe gemeente en dan zeiden ze, ja, onze vorige dominee schreef altijd een inspirerend stukje voor de gemeenteleden. Een meditatie. En dan zei ik, nee, dat kan ik niet. Ik zei, maar ik wil wel een indruk schrijven. En zo heet mijn column ook in Kerk in Den Haag. Indruk. Ik wil indrukken delen en in die indrukken komt natuurlijk ook mijn geloof mee en hoe ik tegen de wereld aankijk.
Mm-hmm.
Dus geen voorspelbare dingen. En men heeft zich daar meestal wel in geschikt.
Maar is dat dan ook iets wat een soort rode draad is gaan vormen bij jou? Aan de ene kant dat onvoorspelbare, wat misschien ook dat nieuws, die nieuwsgierigheid. Het nieuws is natuurlijk ook compleet onvoorspelbaar.
Ja.
Die interesse in mensen. Eigenlijk kwam voor jou in theologie, in dat contact met mensen, natuurlijk een heleboel samen.
Ja, nee, zeker. Kijk, elke keer als ik weer, zelfs als ik op straat loop en ik zie maar iemand lopen, dan denk ik, daar loopt een verhaal, denk ik dan.
Mm-hmm.
Weet je, dus ook als je bijvoorbeeld in de krant leest dat een of ander iemand op een kruising geschept is en dodelijk verongelukt, dan denk ik, er is weer een verhaal de wereld uit. En allerlei mensen die dat verhaal gedeeld hebben, die moeten zonder dat verhaal verder. Die moeten hun eigen. En dat vind ik het spannende. En ik heb zo ontzaggelijk veel leuke gesprekken gehad, ook met mensen waar je het niet van verwachtte. Ik weet wel, in Amsterdam, dan stormde ik 3 trappen op. En dan riepen ze beneden, wie daar? En dan riep ik altijd, Rob. Ik zei, niet de dominee, want dan riepen ze van 3 hoog al van, blijft u maar. Maar ik riep Rob. En die mensen nieuwsgierig, wie is Rob? Dus ik stormde de trap op en kwam ik daar. En zei zo iemand, wie is Rob? En dan zei ik ben uw dominee, zei ik dan. Want zo iemand zat in de kaartenbak, zoals het heette. Nou, daar heb ik geen behoefte aan. Ik zei, nou maar, kunt u toch eens een keer proberen? Ik kwam altijd binnen. Want ik zei altijd, u heeft vast een verhaal dat ik mooi vind. En dus niet ik heb een verhaal dat u mooi vindt, maar u hebt vast een verhaal dat ik mooi vind. En dat hielp je heel vaak over de drempel.
Ik vind dat een heel mooi beeld. Mensen als verhalen en niet iets komen brengen, maar juist ontvangen.
Ja.
Dat vind ik een mooi beeld. We gaan even naar muziek. Want we hadden eigenlijk, zouden we het gaan hebben onder andere ook over Hervormingsdag. Maar misschien wil Rob daar zo een kleine toelichting op geven. Want feestdagen zit ook in zijn portefeuille, zullen we maar zeggen.
En dan volgt nu het tweede deel van het gesprek van de week.
Jeetje, wat gaat dat snel alweer. Het is maar een hele korte track hoor, dat Vesterburg. Ja, even samengevat, want die hele Duitse titel elke keer noemen, dat wordt dan een beetje veel misschien. Maar Rob van Essen zit nog steeds gezellig bij mij in de studio. En we hadden het even over die beweging van hem, van eigenlijk van hoopvol, beginnend, schrijvend journalist, door naar meer dat sociale, dat de theologie uiteindelijk via de zorg. Maar eigenlijk zijn het allemaal facetten waar jij over bent blijven schrijven.
Ja.
Door die nieuwsgierigheid naar die verhalen van mensen.
Ja. Nou ja, en het zijn ook verhalen die mij natuurlijk gevormd hebben. Dus laat ik zeggen, ook in de verhalen die ik nu schrijf, zitten altijd ook weer de verhalen van mijn verleden verwerkt. Hè?
Mm-hmm.
Ik ben in een heel redelijk armetierige toestand opgegroeid. En dus als vandaag de dag discussies over armoede zijn en zo, en ik hoor geleerde mensen iets over armoede zeggen, dan hoor ik ook wel of mensen weten wat armoede is, of dat ze er alleen vanaf een afstand over praten.
Mm-hmm.
En ik vind dat toch heel belangrijk. Tegelijkertijd vind ik wel, je moet niet blijven steken in het verleden. Wat dan tegenwoordig heet, dat mensen in de slachtofferrol gaan zitten. Van nee, mm-hmm. ik weet dat ik ben een. Nu ben ik een bevoordeeld mens. Ik heb een mooi pensioen. En ik heb een mooi huis in Delft. En hebben gezonde kinderen. Maar tegelijkertijd, ik kan niet vergeten waar ik vandaan kom.
En dat is op zich denk ik ook heel goed. Omdat je daar juist daardoor, door jouw ervaringen, geworden bent. Wie jij uiteindelijk bent.
Ja, nee, zeker.
Maar ja, ik vind dat wel heel interessant. Want wat jij zegt, weten waar je het over hebt. Ja, dat komt eigenlijk ook in jouw columns elke keer wel weer terug. We hadden het net over, tenminste, we hoorden net Vox Luminis met Ein Festeburg ist unser Gott. Hervormingsdag. Ja, ik denk dat als je aan de gemiddelde persoon op straat vraagt Hervormingsdag, nou, misschien dat bij de naam Luther nog net een belletje gaat rinkelen, dat ze weten van, oh ja, iets met een historisch personage en iets met de paus, geloof ik, misschien. Ik denk dat als je zegt Halloween, dat de meeste mensen daar inmiddels meer kennis van hebben. Maar ze hebben wel verband met elkaar, soort van. Toch?
Ja, als je heel erg je best doet, wel. Kijk, Hervormingsdag heeft ermee te maken dat, laten we zeggen, in de middeleeuwen er van alles in de samenleving bezig was. Mensen waren zich opnieuw in het verleden aan het verdiepen.
Eigenlijk net als nu?
Net als nu, ja. Dus men ging ook de kerkvaders opnieuw lezen. Men ging de oude filosofen werden gelezen. En men ontdekte, er is meer wijsheid in de wereld dan wij op het ogenblik benutten, maar zo te zeggen. Mm-hmm. En in die beweging was er ook een beweging naar, zoals dat heette, terug naar de bronnen. Dus in de kerk, mm-hmm. In de katholieke kerk, die natuurlijk toen er alleen nog was. Ja, aan de andere kant van de wereld had je ook de Oost-Orthodoxie, want die scheuring was al in het jaar 1000. Maar in het Westen, in Europa, daar zegt men, we gaan terug naar die bronnen. En dan heb je bijvoorbeeld de Broeders des Gemene Levens, die armenzorg doen en scholen stichten, speciaal voor in Delft ook. De Prinsenhof is mm-hmm. een vrucht van de Broeders des Gemene Levens.
Weet okay.
Ja, weet heel veel mensen niet, maar leuk om te weten.
Zeker.
En dus men zei, armenzorg, onderwijs en ziekenzorg, dat hospitalen. En maar dan komt er ook een kritische beweging in de kerk op gang.
Mm-hmm.
En Luther is daarvan een van de spraakmakers. En wat hij doet is te proberen om in de kerk die discussie, dat gesprek daarover op gang te krijgen. Hij spijkert dan 95 academische stellingen aan waarvan hij vindt dat er over gepraat zou moeten worden. Dus die stellingen waren niet bedoeld om een kerkscheuring te veroorzaken of zo, maar het waren academische.
Eigenlijk discussiepunten.
Discussiepunten. Maar dat loopt uit de hand. Luther had het ook niet zo bedoeld. En dat wordt herdacht. Vroeger vierden we dat met grote koren en volle protestantse kerken. Hervormingsdag. Nu zijn we daar iets soberder in, omdat we zeggen, ja, het is wel een vernieuwing van de kerk geweest, maar een scheuring is ook nooit winst. En dat vandaag de dag zien we dat gelukkig in de ecumenische beweging, dat we weer van elkaar willen leren. Dus dat is die hervormingsdag. Dus het wordt in heel veel kerken wordt het ook niet echt meer gevierd, maar we staan er wel even bij stil. Als je maar bewust bent dat, zoals ooit iemand gezegd heeft, de kerk is hervormd om steeds weer hervormd te worden. En dat geldt niet alleen voor protestanten, maar ook voor katholieken. Alleen in katholieke kerk vergt dat op het ogenblik een beetje meer moeite, heb ik de indruk. Zeg ik als buitenstaander.
Nou ja, misschien moeten we dat eens even aan een van de katholieke collega's in Delft gaan voorleggen. Om te kijken hoe zij daarover denken. Maar dat is misschien eens een keer een ander leuk gesprekspunt, Rob.
Dit is Kerk in Delft.
En omdat er niet heel veel items op de kerkagenda staan, gaan we gewoon lekker verder met ons gesprek. We hadden het net, Rob, over hervormingsdag. Nou, ik denk dat we daar redelijk duidelijk hebben kunnen maken wat daar nou precies de bedoeling van is. Maar rond diezelfde datum hebben we ook nog die hele commerciële toestand. Wat wel een soort van een link heeft naar twee katholieke
Halloween
feestdagen.
Ja.
Precies.
Nou ja, begin november staan we in de katholieke traditie en in steeds meer protestantse kerken ook trouwens, staan we altijd stil bij de overledenen.
Mm-hmm.
En in de traditie is dat uitgesplitst in de overledenen die in de zaligheid zijn, aller zielen en aller heiligen. Dan worden alle gelovigen herdacht.
Mm-hmm.
Daarom in de Anglo-Saxische wereld is daar het Halloweenfeest uit voortgekomen. Waarbij, laat ik zo zeggen, het geheel iets wat spookachtigs krijgt. En de geesten op allerlei manieren op aarde terugkomen in vermommingen. Dus dat wordt dan. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat mensen een tijd en een plek hebben waar ze eens even kunnen nadenken over wat een ander in hun leven betekend heeft.
Mm-hmm.
En we gaan dat trouwens ook in Delft doen, hè, op de eerste zondag in november. Dat mensen een lichtje kunnen aansteken bij de nieuwe kerk, in de nieuwe kerk. Waarom gaan mensen bijvoorbeeld naar een begraafplaats? Ik weet wel dat mijn moeder zaliger altijd zei, nou, op het kerkhof heb ik niks te zoeken. Persoonlijk ga ik wel elk jaar naar het graf van mijn overleden vrouw, met mijn kinderen. Niet omdat ik haar daar vind, maar omdat het goed is om een plek te hebben om goede herinneringen te delen, om dankbaar te zijn voor wat die ander voor je betekend heeft. En dat ook weer verder mee te nemen. Die mm-hmm. ander is niet weg. Die ander, op een of andere manier, zit die ook in het in de make-up van je bestaan.
Ja, ik heb er zelf ooit ook eens een soort van vergelijking gezocht met de Dia de los Muertos in Mexico, waar ze ook op een hele natuurlijke manier eigenlijk hier dan mee omgaan. Dan worden er hele feesten georganiseerd op de begraafplaats en er wordt gegeten en gedronken en het is helemaal geen sombere en griezelige en doodse bedoeling,
nee,
om het maar even letterlijk zo te zeggen. Maar het wordt juist, de overledenen worden heel sterk betrokken bij de levenden. En
ja,
ik vind dat eigenlijk een hele gezonde manier van ermee omgaan.
Ja, nee, zeker. Dus de ander is, hij is niet weg. En wat je ook vaak hoort, en ik bedoel, het gaat, dat mensen bijvoorbeeld zeggen, ik praat nog met mijn man. Dan betekent dat niet dat die ander in een lijfelijke stem aanwezig is, maar je bent zo met die ander vergroeid geraakt, dat je als het ware ook zijn of haar gedachten nog mee kunt denken. En bij bepaalde dingen die je doet of zo, je inderdaad kunt afvragen van, wat zou hij of zij daarvan vinden. En dat is dan toch een soort inwendig gesprek dat je met die ander voert. En daar zit voor mijn gevoel niks buitennissigs aan. Integendeel, het is wel jammer dat wat ik heel jammer vind in gezinnen soms is dat over overledenen niet meer gepraat wordt. Dat vinden weduwen en weduwnaren ook vaak heel erg. Die zeggen, mijn man, mijn vrouw, mijn partner is zoveel jaar geleden overleden. En niemand noemt ooit nog zijn of haar naam. Nou, en dan heeft de kerk, die heeft mooi rond alle heiligen en alle zielen die plek gemaakt waar die naam weer genoemd gaat worden.
Nou ja, we zijn inmiddels inderdaad een beetje bij de kerk aanbeland, want dat is toch wel grotendeels jouw carrière uiteindelijk geworden. Je hebt een hele tour gemaakt bij allerlei verschillende kerken, want jij wilde nooit een vaste plek?
Nou nee, protestanten die worden om de zoveel jaar ergens vandaan geroepen. Bij katholiek is het de bisschop, geloof ik, die daar uiteindelijk over gaat. Mm-hmm. Maar ik ben in Amsterdam begonnen. En uiteindelijk werd er vanuit Utrecht een beroep op mij gedaan. Zo heet dat bij ons. Mm-hmm. Er komt een beroep. En daar denk je dan diep over na. Nadat ik een aantal andere beroepen had afgewezen. De Achterhoek was mij te ver van de Randstad. Spijkenisse en Pernis was mij te ver weg. Moest ik eerst door dat Europoortgebied heen om bij mijn kinderen te komen. Allemaal van die pragmatische overwegingen die je hebt. Toen is Utrecht, dat was nog dicht genoeg bij Amsterdam. En daarna kwam Den Haag op mijn weg. En Den Haag dan twee plekken. Eerst in de Bettelkerk in Loosduinen. En daarna in het Laakkwartier Spoorwijk. Waar ik met veel plezier gewerkt heb. En waarvan mensen toen zeiden, begin van deze eeuw, met de Hofstadgroep en allerlei narigheid waarmee de wijk in het nieuws was, van zie je daar niet tegenop? En ik had al heel snel ontdekt in de gesprekken met mensen, in zulke wijken, ik heb het ook over Moerwijk hoor, en in zulke wijken gebeuren ook de leukste dingen. Er gebeuren nare dingen natuurlijk.
Maar er zijn
buurtgenoten, wijkbewoners, die de schouders eronder zetten en die zeggen, er moet een vaderhuis komen. Er moet een kledingweggeefwinkel komen. En zo ontstaan er dan allerlei leuke initiatieven. Een kinderrestaurant in Moerwijk is er. Nou, dat soort dingen. En die hebben altijd mijn hart gehad. Mensen die iets durven te beginnen. En die niet wachten tot ze de meerderheid meekrijgen. Maar die met een paar mensen iets wagen. Waarbij dan later mensen zeggen, waarom hebben we daar niet eerder aan gedacht om dat te doen?
Nou, en dan komt eigenlijk ook jouw observatievermogen, denk ik, weer om de hoek kijken. Dat jij dan denkt van, daar zit het verhaal wat ik wil vertellen.
Ja.
En dat soort dingen heb jij dus ook opgeschreven.
Ja.
En inmiddels, gaf net zelf aan, 75 geworden. En verdorie, is er weer een nieuw boek van je uitgekomen.
Ja, 10 jaar geleden heb ik ook zo'n boek gepubliceerd. Dat heette Vrolijk in de Marge. Dus dat ging over de plek van de kerk. En dat je niet moet somberen over de kerk die leegloopt en die moeilijke tijd. Nee, voor mij is de kerk altijd een kleine creatieve minderheid in een grote wereld. En in de stad is dat misschien net iets moeizamer dan op het platteland. Maar ook daar is leegloop op het ogenblik. Ook daar sluiten kerken. Vrolijk in de marge. En nu, na 10 jaar, dacht ik, het wordt tijd om weer eens wat te bundelen van mijn observaties. Die ik op allerlei plekken heb opgedaan. En dat is dus, toen was geloof niet meer gewoon geworden. Zo heet het boek.
Mm-hmm. Ik heb hem hier liggen.
Ja.
Het is, Een bundeling inderdaad van columns die jij hebt geschreven. Geloof en kerk moeten terrein prijsgeven, zeg je zelf ook. Maar tegelijkertijd spelen ze nog wel een rol in het maatschappelijk debat, in het politiek debat, in het sociaal domein. Dus er is denk ik wel degelijk nog steeds een rol, een plek voor de kerk binnen deze debatten. Alleen die moeten ze zelf ook wel weer vinden.
Ja.
Is nou, dat een beetje hoe jij dat ook ziet?
Ja. Nee, het heeft ook met journalistiek te maken. Hè. Kijk, ik heb ook wel, als ik met mensen sprak, want ik heb ook heel veel cursussen gegeven over hoe schrijf je een kerkblad en dat soort dingen.
Mm-hmm.
En dan klaagden mensen van kerken tegen mij, die zeiden, ja, het plaatselijke suffertje wil onze kerkdiensten niet meer plaatsen. Vroeger was dat gewoon, hè. Ergens, dat werd meegenomen, maar we zijn natuurlijk geseculariseerd en die plaatselijke bladen zitten niet meer op kerknieuws te wachten. Maar dan zei ik altijd, maar je moet ook niet zeggen dat dominee X of Y komende zondag preekt. Wie is daar nou geïnteresseerd? Maar je moet melden wat voor leuke dingen je in huis hebt. Het gaat erom, heb je iets te melden waarvan ze in de wijk zeggen, hé, ik wist niet dat dat hier ook gebeurde. En dat geldt voor mij dus ook voor het kerk zijn. Vroeger gingen we uit van een positie van macht. We waren een kerk die had...
Vanzelfsprekendheid.
Die had gewicht in de kerk en werd naar gevraagd. Er is een tijd geweest, we kunnen ons dat niet meer voorstellen, dat meneer Den Uyl de mensen van de katholieke en de protestantse kerken op het katshuis vroeg om een advies over wat zij van kernbewapening vonden. Nou, dat zal meneer Rutte niet meer doen. En dat is jammer voor de kerk, maar misschien ook niet jammer, want dan moet je je afvragen, hoe kunnen wij die ideeën die wij over de vrede hebben en over bewapening hebben, hoe kunnen wij die over het voetlicht brengen zonder dat wij in die machtspositie zitten.
Mm-hmm.
En dan is het heel boeiend om creatieve en vrolijke vredesactivisten aan het woord te laten. En die is een interview af te nemen van hoe ben jij daar maar bezig en waarom geef je de moed niet op? Dat is een mooie anekdote die ik graag deel. Die had twee Latijns-Amerikaanse vredesactivisten in Amerika, de broeders Berrigan. Die waren erg tegen kernbewapening. En op een gegeven moment vroegen ze aan Daniel Berrigan, waarom geef jij het nou niet op, dat strijden voor de vrede en dat demonstreren en dat jezelf vastketen aan de hekken van een militaire kazerne en zo. Want de wereld verandert toch niet. En toen zei Berrigan, die zei, dat mogen zo wezen, maar ik doe dat omdat ik zelf niet wil veranderen. En dat vind ik altijd zo mooi. Het gaat erom dat mensen authentiek zijn, dat mensen zichzelf durven zijn. Dus de kerk doet dingen niet om aardig gevonden te worden of om in het nieuws te komen, maar ze doet ze omdat ze ze belangrijk vindt. En als ze dat op een goede manier op het voetlicht brengt, weet ze altijd wel een paar mensen te inspireren die het ook belangrijk vinden.
Eigenlijk sloot dit wel heel mooi aan bij wat jij net zei, Rob. Ergens is er altijd wel weer iemand die gegrepen wordt door dat verhaal of door die inspiratie.
Ja?
Ja, ik vond het eigenlijk wel heel mooi passen. Ja, ik kijk nog even naar jouw boek, want er staan een heleboel verschillende dingen in. Er staan over feestdagen. De gave van brutaliteit. Dat was ook de titel van een hele mooie klein recensietje over dit boek.
Ja.
De gave van brutaliteit. Hoe moet ik dat zien? Want als er iets is waar de kerk nou niet echt bepaald om bekend staat inmiddels, als tenminste de moderne kerk, dan is het wel brutaal zijn. Hoe zouden ze dat... Is dat iets waarvan je zegt dat zouden ze meer moeten stimuleren? Of dat is iets wat mij als columnist is bijgebleven? Hoe...
Ja, nou ja, ik ben erop gestuit door een mevrouw die in mijn eerste gemeente diaconaal werk deed.
Mm-hmm.
Met ouderen, met bejaarden. En het was in die tijd al ontzettend moeilijk om mensen of in een bejaardenhuis of een verpleeghuis onder te brengen. Was altijd vol.
Mm-hmm.
En dan stuurde ik mevrouw de Boer erop af. Mevrouw de Boer was een Noord-Hollandse. En dat is een heel apart slag mensen. En die ging dan zo'n ambtenaar te lijf. Ja, niet letterlijk, maar...
Verbaal.
Dit kun je toch niet maken. Deze dame woont in de shit enzovoort. En het gevolg was dat mensen bijna altijd onder dak kwamen, dankzij mevrouw de Boer. En we hadden wel eens gesprekken over kerkvernieuwing in die tijd ook al.
Mm-hmm.
En dan ging het ook over... Het charismatische, dat je allerlei gaven hebt. En de gaven van dit en de gaven van dienstbetoon. En de gaven van, nou ja, vult u allemaal maar in. En ik zei, mevrouw de Boer heeft mij geleerd dat er ook nog de gaven van de brutaliteit is. Namelijk dat je op durft komen voor andere mensen. En dat je je niet de mond laat snoeren. En... dat is iets anders dan met gezag vanaf een hoge toren iets de wereld in toeteren. Maar ik bedoel er dus inderdaad mee, als je werkelijk meent dat ergens onrecht geschiet, dat dingen veranderen moeten, dan moet je daar ook durven uitspreken. Dan moet je dat ook hardop zeggen. En dan moet je niet, ja, ze zullen wat denken, oh, dan heb je weer zo'n christelijk iemand. Of als het wat gezegd moet worden, dat moet gezegd worden. En dat is voor mij die gave van brutaliteit.
En is dat iets waarvan je denkt, god, daar zouden ze in de huidige kerk misschien wel een extra dosis van mogen hebben?
Ja, de kerk is een groot woord, hè. Maar ik denk dat, opnieuw, generaliserend, ik denk dat we in een tijd terecht zijn gekomen waarin we als kerk misschien ook iets te schuchter zijn geworden. En dat we hebben zoveel fouten gemaakt in het verleden en daar willen we niet op afgerekend worden. Maar ik denk aan de andere kant, andere mensen die voor belangen van anderen opkomen. Ik denk nu even, het is niet mijn manier van actie voeren, integendeel. Maar de mensen die voor het klimaat opkomen, die besmeuren schilderijen en zo. Hè? Dat zie ik ons nog niet doen. Hoeft ook niet van mij. Maar om ons heen zijn allerlei mensen die dingen zo belangrijk vinden dat ze er wat voor over hebben. Dat ze er voor over hebben om belachelijk gevonden te worden. Of om, en als kerk, mensen van de kerk, mogen wij soms ook wel eens wat duidelijker uit de kast komen.
Wat assertiever misschien,
ja,
weer.
Ja.
Nou ja, het is wel mooi dat je nu dat overstapje naar het klimaat maakt. Want je zegt ook van, ja, die boodschap aan Greta Thunberg kan ik eigenlijk best wel snappen. Want zij is daar zo eigenlijk heilig van overtuigd van die noodzaak.
Ja.
Dat er iets moet veranderen. En je zegt, ja, regeringsleiders waren nog nooit zo aangesproken. How dare you?
Ja.
Ze werden echt ter verantwoording geroepen.
Ja. Ja, nou, ook hier opnieuw. Ik ben heel burgerlijk eigenlijk, hoor, van huis uit. Dus de allereerste keer dat ik Greta Thunberg zag en hoorde, dacht ik ook, wat een kind en wat een toon en zo.
Mm-hmm.
Tot ik bijvoorbeeld ontdekte dat ze een groot of overgrootvader heeft, daar wil ik even van afwezen, die een geleerde was, die eigenlijk al voorspeld heeft wat er mis met onze stikstofcrisis. Dat heeft hij 150 jaar geleden al gezegd. En ik dacht, als je naar de profeten in de Bijbel kijkt, dat zijn ook dwarsliggers en dwarssprekers, die ook vaak hartstikke jong, een van de profeten, Jeremia, zegt, ik ben veel te jong, wat zal ik zeggen? Wie zal er naar mij luisteren als ik zo jong ben? En God zegt, ik leg je het woord op de tong en je zult spreken. Kortom, soms komt de profetie, soms komt de aansporing of het tegenweer uit een hoek waar je het niet verwacht. En dat verband heb ik dus die column over Greta Thunberg geschreven, dat ik dacht, zij zou wel eens in het hedendaagse een soort profetische stem kunnen zijn, terwijl ik helemaal niet weet of ze iets met christelijk geloof heeft. Maar dat is helemaal niet. Voor mij is dat niet belangrijk. Belangrijker is of mensen opkomen voor wat rechtvaardig en wat nodig is.
Ja, precies. Nou, ik vind dat wel heel mooi, want we hebben nog muziek. Want ik wou het ook nog over, tenminste, ik zou eigenlijk ook nog een gesprek hebben over de dankdag en de oogstdienst die binnenkort wordt gehouden in de Hofkerk. Maar ja, de heren konden allebei helaas niet aanwezig zijn. Nog eventjes ter afsluiting van ons gesprek, Rob. Jouw mooie bundel. Toen was geloof niet meer gewoon kerk in de stad in de 21ste eeuw. Ik heb hier zo'n mooi boekje liggen. Maar is het ook gewoon voor het algemene publiek beschikbaar?
Ja hoor, je kunt het op allerlei plekken op internet bestellen. Bij de uitgever zelf, Dozeten. En je kunt het hier in de plaatselijke boekhandel gewoon. Waarschijnlijk ligt het daar wel.
Nou, ik zou zeggen, het is zeker een aanrader. Ik zag in ieder geval een heleboel actuele onderwerpen voorbij komen. Dus zeker de moeite waard. De bundel van Rob van Essen. Rob, dank je wel dat jij tijd wilde vrijmaken om bij mij in de studio te zijn. En dan ga ik nog even naar een hele korte gedachte.
De gedachte van de week.
En die sluit eigenlijk aan op wat Rob net zei toen we het hadden over allerheiligen en allerzielen. Want de doden zijn altijd eigenlijk gewoon bij ons. En ik vond dit gedichtje. In gedachten kom je soms zomaar voorbij. Even een moment, een blik, die lach. Alsof je er gewoon nog bent. Ik ontmoet je dan. Gewoon, heel kort. Voelt nog zo fijn. Zo vertrouwd. Alsof jij en ik nog wij zijn. En daarmee sluiten we deze uitzending al een beetje af. Thank you Lord, zingt Bill Fay. En met hem en met mijn technicusrol en met Rob, mijn gast, zeggen wij vanuit de studio vrede en alle goeds.